Gemeente, de afkondigingen namens de kerkenraad zijn de volgende. Volgende week zondag 21 april gaat om 10:00 onze eigen predikant voor. Er is dan tevens bevestiging en afscheid van ambtsdragers. Om 4:00 middags gaat professor Dr. M.J. Kater voor. Let u op de afwijkende tijd. De middagdienst dus om 4:00. De kerkenraad vergadert woensdag 17 april. En volgende week zondag is voorafgaand aan de middagdienst het gebedsmoment om 3:15. Dit zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen de eredienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 118, vers 12. En 13, dit is de dag, de roem der dagen, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. stellen we ons onder de belofte en tucht van de heilige wet van de Heere. Aansluitend willen we zingen Psalm 25, vers 3 en 8. De Heere liet ook aan Thomas zijn handen zien, denk aan het vaderlijk mededogen. Heere, waarop ik biddend pleit, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Daarna lezen wij het woord van God uit Johannes 20, vanaf vers 19 tot en met 31. En toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We lezen Johannes 20 vanaf vers 19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet zie het litteken van de spijkers en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. De verkondiging is vanuit het gelezen schriftgedeelte, vers 24 tot en met 29... de verschijning van de opgestane aan Thomas. Wij bidden om de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Wij willen in onze voorbeden vandaag denken aan het convent van de kerken aanstaande zaterdag, het jeugdappel aanstaande zaterdag, min 16. We denken aan de familie van dominee Procee, die afgelopen week is overleden. En wij willen uiteraard ook denken aan de situatie in het Midden-Oosten, waar in de afgelopen nacht een grote aanval is geweest van Iran op Israël. En de berichten zijn dat die aanval wel is afgeslagen. Laten wij de Heere bidden. Grote, heerlijke God, u bent God. U bent Heere en Meester. Waar de dingen ons uit de hand lopen, laat u het werk van uw handen niet los. We hebben dat beleden op grond van uw eigen woord. U begint en u ging na de zondeval door en u heeft de Heere Jezus, het beloofde vrouwenzaad, in deze wereld gezonden. En u heeft de kop van de slang vermorzeld. Het is volbracht. En het wordt voltooid. En u werkt heen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Naar dat vrederijk, waar uw vrede groet zoals die al klonk aan het begin van de dienst en in de lezing van het evangelie naar verwijst. en ook een voorsmaak van wil geven. En wilt u dat op deze dag ook schenken? Een voorsmaak van der zaligen Sabbatsvree. En als het klinkt, die vredegroet. In Israël, shalom. En in de Arabisch-talige wereld, salam. Geeft u dan dat geleerd wordt, bij wie die vrede vandaan komt en wat die vrede inhoudt. Vrede door het bloed des kruisers. Vrede op grond van uw borgwerk. Heere, u weet alle dingen. In ons hart, in de kerk, in de wereld. En wilt u dan zelf krachtig werken? U bent de God van Israël die deze dag geheiligd heeft. En u bent het die doet aanschouwen het vrolijk licht na bang gevaar. En dat kan zo zijn als de schuilkelder wordt verlaten en het leven weer doorgaat. Maar geeft u dan dat de dingen die gebeuren in Israël en in ons land en in de wereld geheiligd worden, opdat we de diepte en de hoogte, de lengte en de breedte van uw liefde en van dat eeuwige leven waar u van spreekt en wat u ook wilt uitdelen, dat we dat leren kennen. En dat dat ook vandaag verheerlijkt wordt in deze wereld. We danken u dat we zo in rust uiterlijk samen kunnen komen. Dat u ons voldoende gezondheid en kracht gaf om naar de kerk te komen. Maar wees ook bij de zieken en anderen die met ons zijn verbonden, bij hen die elders zijn. Heere, geeft u een eigen zegen. En wilt u ondersteunen, ook in ziekte, lichamelijk of psychisch. Wilt u middelen die gebruikt worden zegenen. En als dingen niet meer overgaan, geeft u dan dat uw genade genoeg zal zijn om in uw kracht de weg te vervolgen. Met uitzicht op uw toekomst, waar niemand zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Ondersteunt u de rouwdragenden. En wilt u, als er lege plaatsen zijn gekomen, ook daarin blijvend nabij zijn. Verheerlijk in alle dingen uw naam. U bent God. Ook als er verwoestingen op aarde worden aangericht. Maar u wilt ook gebeden zijn dat oorlogen door uw ingrijpen zullen ophouden. Wilt u dat doen, Heere? Wilt u daarin uw naam verheerlijken? Waar we in de wereld en op zoveel andere manieren vastlopen, geeft u dat ook daarin onze verlegenheid, uw gelegenheid zal zijn. De nood is hoog, maar groter dan u de helper is de nood toch niet. Heere, ontferm u over deze wereld, buiten het paradijs, door onze zonden. Heere, u bent in onze nood en dood afgedaald. En dat is het houvast van uw kerk. In deze wereld heeft een kruis gestaan. In deze wereld is een graf opengegaan. En mag dat ook aan ons geschonken worden als houvast en uitzicht. We dragen elkaar in alle dingen aan u op. Denk aan de kerkenraad die ook zal vergaderen. Broeders die zullen terugtreden, geeft u ze de genade om het ambtswerk dat gedaan mocht worden in uw hand terug te leggen. Leidt u ook de broeders die aanstaande zondag bevestigd zullen worden. Gedenk hen en degenen die hen dierbaar zijn. En wilt u voorzien vanuit uw volheid. Wilt u ook het ambtelijke werk, wat met gebrek gepaard is, verzoenen Heere, dat is ook zo nodig. Maar daar is ook verzoening voor bij u. Wilt u doorgaan met uw werk, uw knechten die u roept en zendt gedenken, dominee Hoefnagel nabij zijn in de verantwoordelijkheden en de werkvelden die hij heeft, gedenk ook hem en de zijnen, zegent u en stelt u tot zegen. We bidden u of u ook weer nieuwe arbeiders wil uitstoten in de oogst. We hoorden hoe een einde kwam aan het aardse leven van dominee Procé. We danken u voor wat u gaf in hem en in zijn dienst. Wilt u zijn nagedachtenis tot zegen stellen? En wilt u de troost schenken dat hij tot hoger dienst bevorderd is en opgenomen in uw heerlijkheid? Wilt u ook deze week nabij zijn als zijn lichaam gezaaid zal worden in deze aarde? Heere, wilt u doorgaan met uw werk, ook onze kerken gedenken, ook in een week naar het convent toe dat belegd is, geeft u wijsheid en zegen aan allen die verantwoordelijkheid dragen. U weet wat de weg moet zijn in de situatie waarin we ons bevinden. Wilt u die weg wijzen, wilt u die weg banen en wilt u doorgaan met uw werk in de kerk, maar ook in de wereld, waarin zoveel niet weten van het evangelie. Heere, gaat u door. Om wie u bent, neemt u ook vandaag redenen uit uzelf, want in ons zijn ze er niet. Wij hebben ons voor u te verootmoedigen, omdat we niet zijn die we moeten zijn. Heere, wees ons genadig. En dat omwille van het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Zie op ons in gunst van boven. Zie ons aan in hem. En wilt u als de God van de opwekking krachtig werken en ook in deze dienst als de levende in ons midden komen, uw tegenstanders schelden. Heere, wilt u bij de kinderen zijn, ook in het opgroeien, dat ze bij alles wat ze horen en meekrijgen, toch bovenal u mogen leren kennen en met u mogen leren leven. Heere, u weet ook hoe we tegenover u staan, of dat wij aangevochten worden, of dat we nog kil en koud en onbewogen zijn, maar geeft u dat we gezegend worden met een hart dat is als een toebereide aarde, waarin het ongeloof moet wijken en waarin u de gelovige overgave werkt aan u, de opgestane levensvorst, om Jezus wil. Heere, mag alles in deze dienst gezegend worden, tot meerdere eer en glorie van uw naam, te prijzen voor de troon en hier beneden, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we zingen op Psalm 86, vers 2, 8 en 9. 116 vers 1, 6 en 7 als antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, in deze bekende geschiedenis van Christus die verschijnt aan Thomas, komen we Thomas tegen op een dieptepunt en ook op een hoogtepunt. De Heere zoekt hem op in zijn diepte en hij brengt hem op de hoogte van uiteindelijk het heil. Dat is wat de Heere wil doen, mensen die diep zijn gevallen op de hoogte brengen, de hoogte van het heil en van het geloof in het heil en van het belijden van het heil, de redding in Christus. En zo is de Heere nog. Het is niet alleen maar iets van lang geleden, al heeft het een unieke kant, maar de Heere, hij wil nog steeds dit doen. Komen in onze diepte en ons brengen op zijn hoogte. En soms is dat openbare belijdenis van het geloof een hoogtepunt in een mensenleven. Het sacrament van het heilig avondmaal, waarin zo gezien kan worden hoe de Heere een teken geeft om het aangevochten geloof te versterken. Maar ook via het woord wil de Heere op de hoogte brengen waar we onszelf niet kunnen brengen. En we staan daarbij stil. Christus verschijnt aan Thomas. Geenszins geloven, na zien geloven en niet zien en toch geloven. Heel stellig is Thomas. Een koppige overtuiging heeft hij. Ik zal beslist niet geloven. Ga er maar aan staan. Het is de eerste paasdag geweest. Jezus is verschenen als de levensvorst in de kring van zijn discipelen, die al apostelen worden genoemd. De toespitsing op het aanstaande werk van apostel is merkbaar. Eén van de 12, het gaat om die kring van oorgetuigen en ooggetuigen, die zullen getuigen in de wereld van de opstanding van Jezus uit de doden. Maar om te kunnen getuigen moet je wel ooggetuigen zijn. En ze waren maar met 10. Al worden ze nog genoemd als 12. Maar de kring is niet meer compleet. Judas heeft een eind aan zijn leven gemaakt. En ook Thomas is er niet bij. En waarom is hij er niet? Daar kunnen we alleen maar naar raden. Hij krijgt geen berisping van de Heere dat hij er niet bij was. Wel dat hij niet heeft geloofd. Hij kan ziek geweest zijn. Hij kan de behoefte hebben gehad om alleen te zijn. Hij kan ook met zijn vragen hebben rondgelopen. Dat zou helemaal niet vreemd zijn geweest. Maar omdat hij er niet was, heeft hij wel de ontmoeting met de Heere gemist. En dat heeft ook gevolgen voor zijn geloofsleven en ook voor zijn dienst als apostel. En het heeft ook gevolgen voor de kring. De kring van de apostelen. Er loopt ook een scheidslijn, want er is er één die nu in een andere situatie zit dan de 10. 10 hebben de Heere gezien en 1 niet. Ja, er blijft wel contact. Ze ontmoeten elkaar na die eerste paasdag. En de andere 10, ze zijn er vol van. We hebben de Heere gezien in levende lijven, Thomas. Hij is in ons midden gekomen. Hij heeft ons gegroet met zijn vrede. En dat verklaart dat het graf leeg is. En hij liet zich ook identificeren. Hij heeft aan ons laten zien zijn handen en zijn zijde. Het is geen verzinsel van ons. We konden het ook niet geloven, maar hij kwam echt. En ze hebben ervan getuigd. Wij hebben de Heere gezien, met zijn tienen. En ze hebben het ook gunnend gebracht. Hoe de Heere hen gegroet heeft met zijn vrede. Hoe dat hij zich heeft laten kennen. En alle registers van het Paasevangelie hebben ze opengetrokken. En die blijdschap die moet toch nog te zien zijn geweest, ook door Thomas. Wij hebben de Heere gezien. Ze moeten toch gestraald hebben. Nu is het allemaal zo anders. Nu is er hoop, nu is er uitzicht, nu is er toekomst. En nu zal Thomas toch ook wel blij worden. Dan zal hij wel zeggen, wat fijn, wat mooi. Dus het woord van de heiland is echt waar geworden en ten derde dagen opgewekt worden. Maar nee. In dat opzicht krijgen ze een koude douche. Als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, ik zal beslist niet geloven. Thomas is niet zo goed gelovig. Hij wil zien. Hij wil voelen. Hij wil tasten. Hij wil het zintuigelijk waarnemen. En dat zijn zijn voorwaarden. En die moeten ingewilligd worden. Anders zal hij het niet geloven. Hij zal het niet voor waar aannemen. En hij zal het ook niet vertrouwen. Absoluut niet. Waarom dan niet, Thomas? Heeft dat te maken met zijn karakter? Had hij een wat sombere instelling? Hij wilde wel met de Heere mee in Johannes 11... zien we zomaar zo'n karaktertrek als ze naar het graf van Lazarus gaan en naar Judea. Laat ons ook met hem gaan, opdat we met hem sterven. En in Johannes 14 is Thomas ook wel de denker die die vragen stelt. Heere, we weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen we de weg weten? Het is ook ongelooflijk. Als de Heere het niet te geloven geeft, opwekking uit de doden. En zijn meester gestorven aan het kruis, zou die nu echt leven? Dat moet voor de anderen toch een teleurstelling geweest zijn. Met zijn tienen getuigen. En dan ervaren, we kunnen hem niet overtuigen. Konden we hem maar brengen tot dat geloof. Konden we hem dat geloof maar geven. Joh, Andreas, probeer jij het toch een keer om hem te bereiken. Nathanael, misschien is het er een voor jou om eens een wandeling mee te maken. En uiteindelijk bleef er maar één ding over. Laten we maar voor Thomas bidden. En dat is iets, gemeente, wat vandaag nog steeds geldt. Wij kunnen getuigen als we de Heere hebben leren kennen in ons leven. En als kerk kunnen we getuigen, we worden er ook toe geroepen. Maar niet overtuigen. En we kunnen er tegenaan lopen in opvoedingssituaties, in gesprekken met kinderen of kleinkinderen of mensen in onze omgeving. Laat dat bovenal gebed zijn. Want alleen de Heere kan overtuigen. Dat is wat we hier heel diep zien. Met zijn tienen kunnen ze het hart van Thomas niet bereiken. En er kan zo'n koppige overtuiging zijn waar we ergens ook nog wel begrip voor kunnen opbrengen als we puur naar het menselijke kijken. Niet zo goed gelovig. Ik wil wel een reden hebben. Ik wil wel grond hebben om op te bouwen en te vertrouwen. Wat is er dan veel gebed nodig? Of de Heere wil overtuigen. Hij wil dat doen. En hij wil mensen die er zo stevig in staan, veranderen. Maar hij wil wel gebeden zijn. En we zien dan ook, en dat zal ieder die tot geloof in Christus kwam toestemmen, dat het geloof een gave van de Heere is. Als u tot geloof kwam, als jij je vertrouwen op de Heere leerde zetten. Ja, dan hebt u misschien een ander karakter dan Thomas. Dat kan. Maar ons hart is van nature net zo ongelovig. En dat is schuld. Maar als we dan tot geloof zijn gebracht, tot dat kennen en vertrouwen van de Heere, dan zullen we ook zeggen, ja, de Heere heeft daar misschien getuigen voor gebruikt in ons leven, maar niet uit mij. Het is Gods gave. Ongeloof moeten we nooit goed praten. We zien hier hoe diep dat gaat. Dit is niet zomaar een kleine zonde. Nee, de Heilige Geest, als hij gaat overtuigen, legt de vinger op de zere plek. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Ook als dat ongeloof zich hier toespitst op het afwijzen van het apostolisch gezag. 10 ooggetuigen. Hun gezag afwijzen. En daarin de meester die via hen spreekt afwijzen. Moet het ongeloof nooit in bescherming nemen. Het ongeloof is het verkeerde schild. Als de Heere zijn liefdespijlen afvuurt op ons hart en wij proberen die liefdespijlen uit de lucht te schieten, zodat ze ons hart maar niet raken, dan zijn we verkeerd bezig. En de gevolgen, ze zijn te zien. Door dat ongeloof komt er scheiding en blijft er scheiding tussen God en Thomas' ziel, tussen God en uw ziel. En dat ongeloof zorgt ook voor geestelijke duisternis. Dan komt u niet tot die blijdschap van Pasen. En ook wij kunnen onze voorwaarden stellen aan de Heere. Ik moet eerst dit hebben. En ik wil eerst dat meemaken. En ik wil dat ook ervaren. Voordat ik tot Christus kom en voordat ik tot hem vlucht, bent u daar nog mee bezig? Moet de Heere eerst aan een aantal dingen voldoen in uw leven voordat u zich aan hem toevertrouwt? Ja, zegt iemand, maar het geloof is toch een geschenk van de Heere. Hoe kom ik daar dan aan? Dat brengt ons bij de tweede gedachte. De Heere laat het ons zien waar hij dat wil geven. Waar hij dat wil werken en versterken in de kring van de discipelen. Nazien geloven een week later. En ze hebben allemaal een verschillende week achter de rug. En hun denkproces is verder gegaan en hun gebedsleven is meer of minder verder gegaan. En er zijn allerlei andere contacten geweest, maar nu zijn ze bij elkaar. En, wat fijn, Thomas is er ook bij. Mogelijk zijn ze nog in Jeruzalem, achter gesloten deuren, maar er staat niet meer bij, zoals op de eerste paasdag, omwille van de vrezen der Joden. Is er dan toch iets van Pasen, wat doordringt in hun harten? Is de angst dan toch verdwenen, omdat Jezus leeft? Het zou goed kunnen, toch? En Thomas is erbij. Hij werd niet buitengesloten door de anderen. Misschien heeft hij wel een week van strijd achter de rug. Tussen hoop en vrees. Zouden ze gelijk hebben? Zou Jezus leven? God is toch de God van de opwekking? En hij heeft het in de geschiedenis van ons land en volk toch zo vaak gedaan? En er zijn toch ook Voorbeelden, de vader der gelovigen, Abraham, die geloofde dat God Isaac uit de doden kon opwekken en de profetie van Ezechiël, voor God is niks onmogelijk. Thomas is erbij. Nee, hij kan er niet bij, maar hij hoort er wel bij. En dan het wonder. Jezus komt opnieuw, een week later, op de eerste dag van de week van de opstanding, de dag van de opstanding. En hij staat centraal. En opnieuw is daar zijn groet. Vrede, zij u. De gebruikelijke groet, shalom. Maar in het licht van Goede Vrijdag en Pasen van een geweldige inhoud. Vrede. Het is de vrucht van zijn lijden en sterven. En het is daarvoor alleen al waarvoor we naar de kerk kunnen komen. Om zijn vrede groet te horen. Wat een zegen voor alle ware discipelen om dat weer van de overkant te horen bij de Heere vandaan. Vrede. Voor het hart, voor het leven, voor vandaag en voor de toekomst. Maar leerzaam is het dan om te zien dat de Heere niet direct iets tegen Thomas zegt. Ja, Thomas is erbij. Maar de meester spreekt eerst het woord tot allen. Tot heel de kring klinkt het woord van vrede. En dan is de meester inderdaad wel degene die ook weet dat er een van zijn leerlingen op dit moment extra aandacht nodig heeft. Zoals dat op school ook wel kan wezen. In een klas. Ja, je begint met elkaar. Maar die ene, die heeft het nog niet begrepen. En die krijgt soms extra tekst en uitleg. Aan het bureau of op een andere plek, maar kom maar. En hier gebeurt het terwijl de andere leerlingen meeluisteren. Hoe is dat gegaan? Jezus' blik zoekt Thomas' ogen. En hij kijkt Thomas aan. En hij zegt het tegen Thomas. Als hij de kring gegroet heeft, kom hier met uw vinger. Bekijk mijn handen. Kijk maar naar die littekens. Hier is mijn zij, Thomas. Je wilde toch zien en je wilde toch voelen en je wilde toch tasten. Nou, ga je gang maar. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En dat is duizelingwekkend. Dat moet ingeslagen zijn. Het is heel stil geworden. En hoe blijkt hier de alwetendheid van Christus? Nee, hij was er lichamelijk niet bij. Toen de andere discipelen het zeiden tegen Thomas, we hebben de Heer eens gezien. Maar het lijkt wel alsof hij heeft staan luisteren. Hij heeft het hele gesprek gehoord. Hij weet precies wat er over Thomas' lippen is gekomen. En hij weet precies wat er in Thomas' hart is geweest. Thomas wilde zien en Thomas wilde voelen en Thomas wilde tasten. En hij heeft alles gehoord. Alwetend is hij. En hij heeft alles gezien. En uit de komst van Christus en de woorden die hij spreekt, blijkt zijn alwetendheid. Niets is bedekt voor uw alwetendheid, maar ook zijn grenzeloze goedheid blijkt hier, gemeente. Wat is de Heere ontzettend goed en ook neerbuigend goed, dat hij toch voor Thomas weer afdaalt in die diepte, ook van zijn ongeloof. Dat moet Christus ook geraakt hebben. En toch, hij komt. Hoe groot van geduld is de Heere. Voor één mens komt hij nog een keer. Ja, ook bestraffend, maar tegelijk in liefde. En hoe heeft Thomas gereageerd, gemeente? Hoe heeft Thomas daarop gereageerd? Op zijn alwetende en goede en geduldige meester. In de ontmoeting met de Heere geeft hij antwoord. Dat is wat we lezen. Dat Thomas spreekt, mijn Heere en mijn God. En Jezus zal zeggen, omdat u gezien hebt, hebt u geloofd. Was het voelen nog nodig? Heeft Thomas daar nog gebruik van gemaakt? Het wordt ons niet beschreven. En misschien ook wel expres niet beschreven. Maar hij heeft gezien en hij heeft geloofd en hij heeft de Heere beleden. En hij werd gebracht in de ontmoeting met de opgestane naar die hoogte waar ze hem met zijn tienen niet konden brengen. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Mijn Heere en mijn God. Mijn Heere, mijn eigenaar, mijn gebieder. De Heere die Heer en Meester is over dood en graf, die de dood heeft overwonnen. Daarin schiet het al iets van de goddelijke heerlijkheid. Mijn Heere. Kyrios, zoals dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament gebruikt wordt voor de verbondsnaam. En dan nog daarbovenuit, mijn God. En dat voor een Joodgemeente. De Heere onze God, de Heere is één. En dan in de ontmoeting met Christus, mijn Heere en mijn God. Goddelijke heerlijkheid, ziet Thomas. En de echo van het begin van het Johannesevangelie klinkt hier. En het woord was bij God en het woord was God. En we hebben zijn heerlijkheid, zijn glorie gezien als van de enige geborene van de Vader. Hij is God, bekleed met macht, vol van genade en waarheid en trouw. Dat heeft Thomas gezien. Goddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Hij wordt hier echt op een hoogtepunt gebracht om de Heere te belijden. Om de Heere te bedoelen, om de Heere te eren. En zijn ongeloof verdwijnt in de ontmoeting met Christus als sneeuw voor de zon. De Heere leeft. En hij is mijn Heere. Hij is God. En hij is mijn God. Ja, zo was het al in de belofte gezegd, ook via Maria Magdalena. Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. U bent nog een broeder, maar hier wordt hij tot de beleving gebracht. Vanuit die opzoekende zondaarsliefde van Christus. En hoe heeft Thomas mogen zien in het geloof? Beschaamd als hij denkt aan zijn eigen ongeloof. Maar ook blij als hij mag afzien van zichzelf. En mag zien op Christus. En ook mag leren dat er voor zijn ongeloof en zijn klein geloof en zijn aangevochten geloof verzoening ligt in de wonden van Christus. En zo is de Heere nog. Zo is de Heere nog. Dit woord verkondigt ons ook vandaag. Voor de Heere zijn er geen hopeloze gevallen. En hij is nog even alwetend als het gaat om de vragen en gedachten van u en jou en mijn hart. Alle tegenwerpingen en bezwaren zijn hem bekend. En hij is nog steeds zo neerbuigend goed. Dat als er iemand is die moet zeggen, ja, ik kom wel, maar eigenlijk heb ik het helemaal niet van binnen, dat geloof. Het is zo paasloos, al is het misschien al wel 60 keer Pasen geweest in mijn leven. Dat de Heere zegt, ik ben deze God. Die het geknakte riet niet gaat verbreken. De walmende vlaspit niet uitdoof. maar ik wil voor u apart komen in de kring van de gemeente. Ja, de Heere kan ook onder vier ogen komen. Hij verscheen aan Petrus apart, maar hij bindt ons aan de genademiddelen. Ook wil hij graag ons ontmoeten in de kring van de gemeente. En hoe is het dan tot troost dat de Heere nog dezelfde is? Als hij het zegt, ik zal verblijden in mijn bedehuis. Hoe doet de Heere dat? Door deze Christus te laten zien. En wij beschikken daar niet over, gemeente, maar de Heere wil meekomen in het woord. En zo ook in dit woord komen. En hij laat het zien, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Daar is het antwoord op al uw vragen in hem. In die wonden van Christus is een fontein geopend tegen de zonde, tegen de onreinheid. Aan de ene kant verootmoedigend, zien in wie we gestoken hebben. Met ons ongeloof doorsteken wij Christus. En toch verzoening in zijn bloed op rechtsgronden. En dan weet de Heer apart te nemen, onder de bediening van het woord. En soms ook door de twee tekenen, waarin zijn liefde wordt uitgetekend, doop en heilig avondmaal. Zie maar van uzelf af. Zie maar op het gebroken brood en de vergoten wijn, dat verwijst naar de levende Christus. Zie maar. Tast maar. Proef maar. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En als de Heere dat zegt in de ontmoeting met hem, dan brengt hij zelf op dat hoogtepunt. Door de Heilige Geest worden we dan meegenomen. Dan moet de zwaartekracht van de zonde het verliezen van de trekkracht van de Heere. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, dat zit erachter. En daarom heb ik u getrokken uit dat moeras van ongeloof en gebracht op die rots van de belofte, om daarop te leunen en te steunen. En om het dan ook in de ontmoeting met hem te weten en ook te zeggen, mijn Heere en mijn God. Hij geeft geloof om te geloven. En dat geloof, dat kan ook niet stuk. Dat geloof, dat houdt de Heer ook in stand. En daar komt hij ook telkens weer op terug. Dat is toch ook zo'n wonder. Als we een week achter ons hebben waarin ook weer aanvechtingen en schuld zijn geweest. Dat de Heer weer komt. En precies weet wat in ons omgaat. En als je dat dan ervaart door het geloof. Hij weet alles van me. Hoe diep gaat dat dan? En hij komt in zijn goedheid toch naar me toe. In mijn zonde, in mijn schuld, in mijn zwakheid, in mijn vragen. In mijn mitsen en maren. En ze verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dan heb ik aan zijn woord genoeg. En dan kunt u met het woord van de Heiland verder. Dan is het onmogelijk om het niet te geloven. En dan mag u ook toe-eigenen, omdat hij toestemming daarvoor geeft. Misschien het ene moment met strijd in uw ziel. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar toch, ik geloof. Of in een kalme overgave. Mijn Heere en mijn God. Dit is de stem van mijn liefste. Hij komt. Springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. En het wordt beleden in de gemeente. En dat kan in een openbare dienst zijn van openbare belijdenis van het geloof. Maar dat kan ook een belijdenis zijn in de lofzang. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Maar hoe bemoedigend is dat? Als de Heere het geloof werkt en versterkt, dan krijgt hij de eer. Dit is geen mensenwerk. Het geldt van de opstanding, van Christus. Dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen geschied. Maar het geldt ook van het werk in het hart. Als een dood hart levend gemaakt wordt en als een ongelovig hart gebracht wordt tot de overgave, daarvan geldt net zo goed. Dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen geschied. God krijgt de eer. Thomas deelt in de zaligheid en de broeders en zusters, de aanwezigen, ze worden opgebouwd en mogen moed putten uit Thomas, belijdenis en behoudenis. Gaat dat dan altijd zo snel, denkt iemand? Houd wel moed, ook als u zegt, ik kom er nog niet waar ik wel zou willen komen. Verlang vurig naar de tijd van overvloediger genade, maar wanhoop niet aan hem. Blijf op hem hopen. En als hij vertoeft, als hij wegblijft, blijf hem verwachten. Hij zal gewis komen en niet achterblijven. En in de prediking klinkt het telkens weer. Zie, hier is uw God. Dat is de belofte. En waar de geest dat gelovige antwoord werkt, is er het antwoord. Mijn Heere en mijn God. En dan gaat het nog verder. Omdat het evangelie verder gaat. Niet zien en toch geloven. Ja, nu gelooft Thomas het ook. Dat Jezus is opgestaan. En hij heeft ook weer veel te verwerken. Hij is als apostel niet ontslagen. Maar hij is nageschoold. Hij is bijgeschoold. Hij wordt nu ook gebracht tot die hoogte waar de anderen zijn gekomen. En hij mag ook verder als oor en ooggetuige. En dan in die overgangssituatie klinkt de zaligspreking van Christus. Thomas, omdat u mij gezien hebt, hebt u geloofd. Zalig die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Dat wordt fundamenteel voor het leven van de kerk na Pasen. Geloven, vertrouwen op het apostolische woord, dat is fundamenteel. De prediking zal verder gaan. De apostelen geven met grote kracht getuigenis van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En de voorbede van Christus is er ook voor allen die door hun woord geloven zullen. Daar komt het op aan na Pasen. Op geloven in het woord. En dus ook voor ons. Niet zien en toch geloven. Nee, dat is geen sprong in het diepe. Dat is een toevertrouwen aan de belofte die betrouwbaar is, waarvan Gods woord zegt, als u met uw mond de Heere Jezus belijdt, met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Daar amen op zeggen. In het midden van de gemeente, kennen en vertrouwen, dan spreekt de Heere zalig. Gelukkig te prijzen, te feliciteren, ja, wel gelukzalig, want daar ligt alles in. De belofte is 100% gevuld met heil, met vergeving, met vernieuwing, met de belofte van verheerlijking. En wie daarop leert leunen en steunen, komt in gemeenschap met Christus en deelt in die vergeving en deelt in dat nieuwe leven en krijgt eens volkomen zaligheid om God daarin eeuwig groot te maken. Dat is een verschil tussen dood en leven. Ongeloof betekent rampzalig en geïsoleerd zijn. Maar geloof betekent zalig en leven in gemeenschap, in verzoende gemeenschap met God en met allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. En wat is het dan geweldig dat de Heere nabij komt. Dat we daar die wereldreis niet voor hoeven af te leggen. Maar dat de Heere komt, nabij u is het woord. En dan zegt iemand misschien, maar hoe gaat dat dan persoonlijk? Nou, u mag persoonlijk uw naam invullen. Deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. En opdat u ook door het geloof leert leven. Dat is de oefening. Wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Je ziet het, nee, nog niet met je natuurlijke ogen. Maar met geloofsogen. Dat de Heere leeft. En het leven geeft aan ieder die hem vreest. En dat ga je ook merken in je ziel. In je hart, dat door de genade van de Heilige Geest naar hem uitgaat. En de Heere wil dat ook bevestigen. Door de sacramenten. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. En nee, dat kan je nooit helemaal doorgronden. Maar het is wel waar wat Petrus later schrijft. U hebt hem niet gezien. En u hebt hem toch lief. En het is nu een wandelen door geloof. Maar geloven wordt aanschouwen. John Owen had een boek geschreven over de heerlijkheid van Christus. En ze kwamen, toen hij op zijn sterfbed lag, naar hem toe. Het boek werd gedrukt. En toen zei hij, nou, ik hoef het nu niet meer te lezen. En ik hoef het nu ook niet meer te zien. Want ik ben dicht bij dat moment dat ik hem in levende lijven mag gaan zien. Mijn Heere en mijn God. Geloven wordt aanschouwen. Hier nog allerlei vertroosting zoeken in zijn wonden. Doet u dat? Misschien wel aanvechtingen. Misschien wel bestrijdingen. Is het wel voor mij? Luther. Hij werd ermee aangevochten in het klooster. Ook als het ging om de uitverkiezing. Maar hij had een kloosteroverste die hem de weg wees. Maarten, zoek rust en troost in de wonden van Christus. Zie mijn handen, zie mijn zijde. En in de weg van het toevlucht nemen tot Christus, wil de Heere verzekeren. Ook als het nog door die paasloze momenten heen gaat, wordt het toch waar, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heere hand. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Dat is een hele oefening. In het dal van de schaduw van de dood. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben. Maar daar is wel iets te horen. De herder leeft. Zijn stem klinkt. Zijn stok en zijn staf die vertroosten. Scheiden mij uw wegen duister. Heere, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister. Als ik in uw hemel kom. Amen. Laten we dan kunnen bidden. Heere, ootmoedig en blijmoedig mogen wij u erkennen voor het evangelie, dat inhoud is en niet te mooi is om waar te zijn, maar betrouwbaar. U leeft, u bent verschenen. Het apostolisch getuigenis klinkt en u wilt het weerklank doen vinden in harten. En mag dat ook bij ons gebeuren en zo ook door ons worden doorgegeven in biddend opzien tot u. Heere, er kan zoveel zijn dat ons neerdrukt, maar wekt u ons op tot een nieuw leven met houvast en uitzicht, waarin u al onze dingen weet, maar waarin u daarin ook wilt voorzien. Heere, zo danken we u voor het goede van uw huis, achtervolgend met uw zegen, vergeef genadig onze zonden. Bij u is de trouw, wat heeft Thomas ervaren, mijn getrouwe zaligmaker. En dat is een van de dingen die uw kinderen leren. Uw trouw, uw roem, uw onoverwinnelijke krachten, u wint het van het ongeloof. Heere, laat dat vandaag heerlijk mogen gebeuren, opdat we u mogen eren, roemen en prijzen. En schakel ons zo ook in, als mensen die weet hebben van de aanvechtingen en van de bestrijdingen, en dan ook naast anderen kunnen staan die door een donker dal gaan, waarin ze niks zien. Maar laat daarin uw stem klinken, opdat het geleerd wordt. We wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En we hebben toch goede moed. Heere, als we nog niets van deze dingen kennen, leer het ons dan, opdat we bij u zullen bedelen om dat geloof dat u toch geven wilt. Vanuit uw trouwverbond, mild en overvloedig door uw Heilige Geest. Gedenk ons deze dag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen rondom uw woord. Om Jezus wil. Amen. Wij willen zingen Psalm 118 vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en ga heen in vrede. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.